Eigenlijk is dit een hele mooie value casus, namelijk van een op zich stabiele onderneming.
Ja.
Die dus door externe factoren, waar het bedrijf eigenlijk zelf weinig invloed op heeft, koersdruk ziet ontstaan.
Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen.
Goedemiddag Mark, welkom bij de eerste podcast van Ambassador Vermogensbeheer. Puur en persoonlijk, voor ons een nieuw concept. En het is onze bedoeling om met passie voor het vak beleggen, en in ons geval value beleggen, elke maand een podcast op te nemen. En waarin we de beurs doornemen en verschillende value proposities die bij Ambassador zijn opgenomen of waar we naar kijken, willen bespreken met onze luisteraars. En het jaar 2021 is voor value beleggen in ieder geval goed begonnen. Als ik kijk naar de portefeuilles van Ambassador, zijn wij zeer tevreden. Echt de grote draai die vanaf 11 november eigenlijk sinds het vaccinnieuws is ontstaan richting value is nog steeds gaande. En daar zijn we heel erg blij mee. Hoe zie jij de ontwikkelingen voor de komende periode?
Nou, de ontwikkelingen zie ik op zich, en dat is misschien wel gek in deze situatie waarin we verkeren, want we zitten uiteindelijk toch in de tweede of derde lockdown. Die zijn best positief, want als belegger kijk je vaak vooruit. Vaak 6 à 9 maanden vooruit. En dan zie je dat er perspectief is op een leven waarbij het coronavirus aanzienlijk minder impact op ons privéleven heeft, maar ook op de economie in zijn totaliteit. En de beurs, die sorteert daarop vooruit. En je ziet, sinds de aankondiging van het vaccinnieuws, dat was op 9 november, waarbij er aangekondigd is in een aantal weken tijd van dat er werkzame vaccins zijn, dat er herstel is van, zicht is op herstel van de economische groei. En dat de bedrijven waar wij in zitten, de value bedrijven, die gaan daarvan kunnen profiteren. En je ziet eigenlijk al de laatste weken, of eigenlijk de laatste maanden, dat er een draai is ingezet naar bedrijven, small en midcap bedrijven, bedrijven zoals banken, maar ook bedrijven die sterk afhankelijk zijn van grondstoffen.
Maar wat ik proef als ik met cliënten spreek, maar ook uiteraard met geïnteresseerden, staat die beurs niet veel te hoog. Hè? Dat vind ik eigenlijk best wel een terechte vraag met de standen van de beurzen. Heb jij dat ook niet, dat onderbuikgevoel dat we te ver vooruit lopen? Want je ziet nu gewoon het ene land naar het andere land met strenge maatregelen. Dus die lockdown, Duitsland heeft het al over begin april. Klopt dat wel met wat we nu zien?
Ja, dat is een ontwikkeling die inderdaad opvalt. Nu loopt de beurs vaak vooruit op de actuele situatie. Maar het lijkt er wel op dat de economische groei en de beurzen, dat die eigenlijk van elkaar losgekoppeld zijn. Ja, daar vallen een aantal zaken op. Hè. Allereerst dat de economie in de breedte feitelijk niet is opgenomen in de beurs. Hè. Dus de beurs is eigenlijk geen afspiegeling van de reële economie. De grote beursgenoteerde bedrijven hebben in het algemeen wat minder last gehad van het coronavirus.
Dan wat je bedoelt, MKB?
MKB, zelfstandigen, ondernemers met een wat kleiner onderneming, die hebben veel meer last van het coronavirus. Die zijn vaak ook niet internationaal actief. Je hebt ook wat minder diversificatie naar de verschillende activiteiten. Ik denk dat we daarnaast ook niet mogen uitsluiten dat er ook nog best veel bedrijven zijn die profiteren van het coronavirus, om het gek genoeg maar te zeggen. En dan kan vooral veel technologiebedrijven, maar ook heel veel bedrijven op het gebied van logistiek. En en dan misschien nog wel de belangrijkste verklaring is centrale banken zijn wereldwijd voeren die een heel ruim monetair beleid. Dat vertaalt zich erin dat de rente extreem laag is. In veel gevallen is de rente zelf onder nul. Zelf van landen die wij als wat minder kredietwaardig beschouwen. En je hebt daarnaast, wordt er op grote schaal obligaties opgekocht. En dat heeft een behoorlijk verstorend effect op de beurs. Maar met name ook die lage rente, dat wordt ook gebruikt in de verdiscontering om een bepaalde koers op een bedrijf te plakken. En
Simpel, maar als je nu kijkt naar de technologiewaarde, want ja. Wij als value-belegger begint altijd pijler nummer 1. Hè? Het gaat om de onderwaardering. Ja. Kan je nou spreken in de technologiemarkt dat er sprake is van een onderwaardering?
Nee, ik denk dat heel veel bedrijven op dit moment overgewaardeerd zijn. En dat maar een beperkte hoek of een deel van de markt waarin echt sprake is van onderwaardering. Hè. Zoals wij daarnaar kijken, denk aan de banken, denk aan de oliebedrijven, denk aan heel veel small- en midcap bedrijven. En we zien daarnaast ook dat met name de Amerikaanse beurs... Ja, vrij duur is ten opzichte van bijvoorbeeld Europa. Dat is niet ongebruikelijk, maar het verschil is wel erg groot geworden. En het is,
Even inhaak nog met technologie, want jij zegt dat is overgewaardeerd. Wij hebben binnen Ambassador hebben een aantal technologiebedrijven die wel allemaal de principes van value beleggen voldoen. Onderwaardering, dan moet het een trigger zijn. Ja. En 3 willen in de tussentijd een cash rendement, al valt dat bij technologie nog wel vaak weg.
Ja.
We hebben een positie als Samsung, al zit al ruim 2 jaar in, ontwikkelt zich goed. Komt die niet richting zijn fair value? Heb je daar niet het gevoel dat we daar al richting een exit gaan? Of heb jij, als je het in vergelijking doet met Apple?
Nou kijk, Samsung is een mooi bedrijf van een technologiebedrijf. Het mooie voorbeeld van een technologiebedrijf waar wij als value beleggers naar gekeken hebben en die aan al onze criteria voldeed. Samsung is ten opzichte van wat je historisch ziet, is het niet zo goedkoop meer. Maar in vergelijking met bijvoorbeeld een Apple, maar ook bijvoorbeeld met een chipfabrikant zoals TSMC, is het substantieel ondergewaardeerd. Wij denken niet dat er heel snel een soortgelijke waardering opgeplakt wordt. Maar we denken wel dat er nog ruimte is om dat gat wat kleiner te laten worden. Ja. Dus wat dat betreft, we hebben ook wel de positie wat afgerond. Maar ik denk dat er zeker nog wel ruimte is voor Samsung, voor het aandeel om...
Nu de afgelopen 1,5 week in het nieuwe jaar, dat ontwikkelt zich allemaal wel voorspoedig. Vandaag trouwens kregen wij het bericht op Carrefour dat er mogelijk een bod zou komen door een Canadese partij. Ja. Nou, dat is een positie die we nog niet zo lang in de boek hebben, vanaf half december. Hoe gaan wij er als ambassador nu mee om?
Het is misschien wel leuk om te vertellen dat Carrefour is bij ons op de radar gekomen. Omdat het in absolute zin, maar ook in relatieve zin goedkoop is. Hè? Relatief ten opzichte van de concurrentie. En in absolute zin, als je naar de gangbare waarderingsmaatstaven kijkt, dan zie je gewoon een bedrijf wat niet duur is, wat een solide balans heeft, wat een net dividend uitkeert. Daar is een Canadese partij die zelf internationaal gemakswinkels uitbaat. Ja. Niet alleen in Canada, maar ook in Mexico en in diverse Scandinavische landen, in Rusland en in China. En die hebben gesprekken aangeknoopt met de directie van Carrefour om te kijken of ze de onderneming kunnen overnemen. Een vriendelijke poging en er wordt gesproken over een indicatief bod van €20. Nou, koers noteert op dit moment rond de 18 euro.
Okay.
Dus dat is, dat is eigenlijk een beetje rond onze fair value die wij in gedachten hadden half december. Maar we hebben toen
maar is het dan niet nu de bedoeling dat wij al richting vanwege fair value dat we afscheid nemen? Of zeg je van nee, gezien de ontwikkelingen nu blijven wij gewoon even keurig langs de positie aanhouden om verdere communicatie af te wachten?
Wij monitoren de zaak nauwgezet, omdat je in dit geval van een potentiële overname moet je ook gewoon rekening mee houden dat je de onderneming is niet erg duur, ook op de huidige koers niet. Voor dit soort bedrijven wordt inderdaad een bepaald bedrag betaald. En als je daar een overnamepremie op zou leggen, dan is €20 denk ik heel netjes. Er zit misschien nog ruimte in voor iets meer, maar goed. Laat ik zo zeggen, ik denk dat we al heel blij zouden mogen zijn als €20 ook daadwerkelijk zullen zien. Ja. Dus op dit moment kijken we de zaak even nauwgezet aan. En mochten er aanleiding toe zijn, dan zullen we op basis van aanvullende informatie wellicht stappen zetten.
Oké. Ja. En wat heel aardig is ook voor de luisteraar, dat we hebben een positie in China Mobile en die hebben we de afgelopen week ook verhoogd. Nou, daar speelt nog even wat. Zo in het nieuwe jaar, Washington, daar is de notering stopgezet sinds 11 januari volgens mij in Amerika.
Ja, dat klopt.
En dat betekende nogal wat verkoopdruk voor China Mobile. Wij handelen de positie trouwens in Hongkong. En hebben afgelopen dagen ook gewoon gebruikt om die positie te verzwaren.
Dat klopt.
Wat is ook voor de luisteraar, even heel kort China Mobile.
China Mobile is een van de grote drie telecom operators in China. En het is naar aantal klanten gemeten zelf de grootste telecom onderneming ter wereld.
Waar praat je dan over?
Ja, er zitten denk ik ook wel wat dubbeltellingen in. Maar je praat over ongeveer 900 miljoen klanten.
Ja.
Vooral in China. De onderneming is eigenlijk, ja, net zoals telecom vaak, het groeit langzaam, stabiele marges, solide balans. Ongeveer 70% van de huidige marktkapitalisatie bestaat uit cash.
Cash?
70, ja.
Ja, okay.
Ze zullen een deel daarvan ook gebruiken voor de investeringen en voor de uitrol van 5G. Maar het is in principe een stabiele onderneming, vergelijkbaar ook gewoon met de westerse onderneming. En de onderneming, toen we de eerste positie innamen, dat is al veel eerder trouwens, was substantieel lagere waardering dan wat je ziet voor westerse telecombedrijven. Nou, die koers is verder onder druk komen te staan en dat hangt voor een groot gedeelte samen met het feit dat Amerikaanse president Trump heeft aangegeven, ook in het kader van de handelsoorlog tussen Amerika en China, dat Amerikaanse investeerders in een aantal bedrijven niet meer mogen investeren. Waaronder China Mobile. Dus dat betekent dat die investeerders geen stukken moeten verkopen.
Maar kun je ze niet gewoon ook omwisselen? Dat in Amerika heb je dan de ADR's die gehandeld worden?
Ja, die verkoop je. Die notering wordt ook stilgezet. Er was nog even discussie over vorige week, nog wat gepingpong, of dat wel of niet zou doorgaan. Maar uiteindelijk is toch besloten om die notering stil te zetten. Dus dat betekent dat er dus Amerikaanse ingezetenen die positie niet meer mogen bezitten. Dat was ongeveer 4% van totaal uitstaande aandelenkapitaal. Dus dat heeft behoorlijk.
Dat was substantieel wat verkoopdruk.
Dat was substantiële verkoopdruk. Dat zag je ook de afgelopen weken. Maar je ziet ook sinds maandag dat de koers ook weer wat aan het opveren. Men ziet behoorlijk wat Chinese retail beleggers en waarschijnlijk ook wel hoop niet Amerikaanse particuliere en professionele partijen die aan de koopkant opereren. Want ja, eigenlijk is dit een hele mooie value casus, namelijk van een op zich stabiele onderneming.
Ja.
Die dus door externe factoren, waar het bedrijf eigenlijk zelf weinig invloed op heeft, koersdruk ziet ontstaan. En dat biedt gewoon voor value beleggers een hele mooie
koers. Doet nu 46 Hongkong dollar, dividendrendement van 7,5%.
Ja.
Trouwens wel aardig ook om te vertellen dat volgens mij in Hongkong betalen we ook geen dividendbelasting.
Dat klopt, dus bruto dividend is netto dividend.
Bruto is netto, dat is ook altijd wel heel erg prettig. Ja. Wat is onze fair value op China Mobile?
Rond de 70 Hongkong dollar.
Okay,
dus we hebben een significante upside nog vanaf het huidige niveau.
Oké. Okay. Nou Mark, dankjewel. Dit was onze eerste podcast. Dus leuk om zo de luisteraars te vertellen waar we mee bezig zijn. En we willen dat graag iedere maand op deze manier doen. We vragen wel of mensen misschien een vraag kunnen mailen naar info@ambassadorvermogensbeheer, zodat we bij de volgende podcast daar meteen over kunnen beginnen. En bedankt voor het luisteren en tot volgende maand.
De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.